Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Tweede huwelijksafkondiging van het huwelijk van Henk Thale en Sandra Looy. Kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal, zo de Heere wil, aanstaande woensdag plaatsvinden. Een dienst in ons kerkgebouw die begint om 3:00 aanstaande woensdag 16 augustus. Verder de eerste huwelijksafkondiging van Cor Abraham Jan en Annelies Hartman. En tenslotte dat de kerkenraad hoopt te vergaderen deze week, dinsdagavond. De kerkenraadsvergadering zal beginnen om 7:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we, gemeente, uit Psalm 46, de versen 1 en 3. Psalm 46, de versen 1 en 3. We willen nu eerst luisteren naar het lezen van de Wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 119, vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. Waarna de schriftlezing volgt, die u deze morgen kunt vinden in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemen u Openbaring 2, vers 1 tot en met 11. Na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 72. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Openbaring hoofdstuk 2. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. En doe de eerste werken en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt ge, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente, van die van Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de prediking deze morgen vindt u in dit gedeelte wat u is voorgelezen. We zijn in dit ogenblik bezig met de overdenking van de woorden Gods aan de 7 gemeenten in Azië. En we zijn toegekomen aan de 2e brief aan Smyrna. De tekst is de versen 8 tot en met 11. We lezen alleen het 1e en het 2e vers van deze brief. De tekst begint bij vers 8. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de 1e en de 2e, die dood geweest is en weder levend is geworden. Tot en met het 11e vers, die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de 2e dood niet beschadigd worden. Tot zover onze tekst. We worden eerst geroepen om aan een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we willen u daartoe het formulier voor de kinderdoop lezen zoals u dat vinden kunt achter in uw psalmboek. Het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden 2 delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen. En over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden. Het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien. En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in alle eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die uit het formulier aan u gesteld worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Geliefde ouders, Het is alweer enkele weken geleden dat de Heere u verblijde door u dit kindje toe te vertrouwen dat deze morgen het sacrament van de heilige doop mag ontvangen. Kinderen zijn een gave van God. Zo staat het in de schrift. Kinderen zijn een erfdeel des Heeren. Dat is een diepe gedachte. Dat kinderen een gave van God zijn, een erfdeel des Heeren. Want dat woord erfdeel betekent niet zomaar dat kinderen door God gegeven zijn, maar ook dat ze als het ware door de Heere aan ons zijn uitgeleend. Er komt een dag dat we als het ware onze kinderen aan de Heere terug moeten geven. Daar bedoel ik dit mee. Dat wij onze kinderen ontvangen. En dat op zekere dag God vraagt wat wij met de kinderen die Hij ons gaf hebben gedaan. Hoe we ze hebben opgevoed. Hoe we ze hebben voorgeleefd. Daarom is het een diep ernstige gedachte. Kinderen zijn een erfdeel des Heren. God komt erop terug. Hoe wij met onze kinderen geleefd hebben. Daarom is opvoeden ook zo'n onmogelijk werk. Voor ons mensen is het onmogelijk. Hoe zouden zondige mensen, zondige kinderen kunnen opvoeden in de voorzijde leer, in de vreze des Heren? Onmogelijk. Maar gelukkig is dat niet het enige wat in de schrift gezegd wordt. Ook niet het enige wat bij de doop gezegd mag worden. Al is het zo dat het voor ons onmogelijk is. Juist in de doop wordt ons openlijk betuigd en verzegeld. Dat wat nu bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij de Heere. U kunt uw kinderen niet bekeren. U kunt uw kinderen ook niet volmaakt opvoeden. U kunt uw kinderen ook niet volmaakt voorleven. We worden altijd weer, ook in deze dingen, herinnerd aan ons tekort. Maar wat nu bij de mensen onmogelijk is, wat bij u onmogelijk is, is mogelijk bij de Heere. En God heeft het met een eed gezworen. En in die druppels water wordt het evangelie zichtbaar. Dat kan en dat wil ik doen. Aan zwakke, zondige ouders kracht, wijsheid, geduld en genade geven. Om de kinderen op te voeden. Ouders, vraag er de Heere veel om. Aan kinderen genade geven, waardoor ze van al die zonden, die en van het uur waarop ze geboren werden, ja van het uur waarop ze ontvangen werden, eigen is. Hij kan, hij wil ze wassen, reinigen. Ouders, zeg het aan uw kinderen, dat ze gedoopt zijn. Dat ze zichzelf niet kunnen reinigen. Dat ze zondaren zijn. Maar zeg het ook aan uw kinderen. Dat wat bij de mensen nu al mogelijk is. Die vernieuwing. Die verandering. Dat is mogelijk bij God. De doop zegt het. Voordat dit kleine kindje het besefte. Heeft God dat al laten zien. Hij toont het, ook in deze dagen, ook in ons midden, dat Hij geen lust heeft in de dood van de zondaar. Hij heeft lust in genade. De Heere geve dat u zo in dat licht uw kinderen mag voorgaan, voorhouden, de leer van de schriften. God geve u vooral veel gebed, persoonlijk, en voor de kinderen die God u toevertrouwde. Dat zij zo. Zingen gemeente uit Psalm 105, het vijfde vers. Psalm 105, het vijfde vers. Daarna zal de doop bediend worden en na de doopsbediening zingen we staande de zegenbeden uit Psalm 134 vers 3. Dat is Heeren zegen op u daalt. Dus eerst Psalm 105 vers 5. Daarna zal de bediening van de doop plaatsvinden. Waarna we staande zingen Psalm 134 het derde vers. Cornelis, Isaac, Ewout, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met de dankzegging die we in het formulier vinden. En vragen we de Heere om zijn zegen voor het verderen van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon. En al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, wil u dat uit genade, het leven van dit jonge kind, doorwerken, uitwerken door uw Heilige Geest. Heere, wil u geven dat ook in het leven van dit kind, het werk van uw eenzijdige, onweerstandelijke genade blijken mag. Wanneer we zien op onszelf, dan is er geen reden, Heere, maar doe het om uw verbond, om de liefde van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wil u aan deze ouders gedenken en de kinderen dat die u hen gegeven hebt. Heere, geef dat ze veel mogen leven bij de ernst van het opvoeden van de kinderen in de wegen van u. Maar ook veel u nodig mogen hebben. Pleitend op uw eigen woord, op uw verbondswoord. Heere, wil u ook dit gezin gedenken. En in het midden van dit gezin wonen en werken met uw goddelijke genade. Denk aan alle gezinnen die tot ons als gemeente behoren. We zijn als ouders en als kinderen deze morgen allen weer herinnerd aan het plechtig ogenblik dat wij antwoord gaven op deze indringende vraag. Of dat wij, zonder dat we het wisten, teken en zegel van de doop ontvingen. Heere, wil u geven dat onze jonge mensen, die het teken en zegel van uw verbond op het voorhoofd dragen, een teken en een zegel dat niemand uit kan wissen, ernst mogen maken met wat in de doop beloofd en geëist wordt. Heere, wil u geven dat ze werkzaam mogen worden met het woord wat in de doop verzegeld wordt. Ja, dat het woord van u, dat tweesnijdend scherpe zwaard, hun geen rust mag laten en bewaren mag voor een leven in onverschilligheid en in de zonde. En hen uitdrijven mag naar de stilte van het bidvertrek. Om daar te smeken om genade. Hartvernieuwende genade. Hartverbrekende genade. Heere, leer dat onze jonge mensen. Maar leer het ook de ouderen voor het eerst of ook opnieuw. Want we hebben allen ten diepste datzelfde nodig. Eén ding is nodig. Dat we van dood levend gemaakt worden. Dat we uit de duisternis van onze zonde en van onze hemelhoge schuld worden getrokken. Poorten van de lichtstad binnen. Heere, wil u zo vernieuwend, wederbarend, bekerend werken onder ons. Wil u ouderen en jongeren gedenken. En wil u geven dat daartoe ook het woord van de prediking, de dwaasheid van de prediking gebruikt mag worden. We bidden om uw zegen bijzonder ook deze morgen. Wanneer het woord weer geopend ligt. Het woord wat spreekt over uw kennis. Alwetende ogen. Die de hele kerk doorzien. Alles weten. Uw ogen. Die ook ons zien. Onze kinderen zien. Die ons zien zoals we zijn. Niets is voor uw oog bedekt. Heere, geef dat we zo ook vanmorgen in de kerk mogen zitten. In het besef dat we u onder ogen gekomen zijn. En dat u ons ziet. En wil u ook geven dat dat wat u zei over die gemeente van Smyrna. Dat er zoveel liefde was, een trouw. Geef u, Heere, dat wij daar heilig jaloers op mogen worden. Dat ons gebed mag zijn of mag worden, Heere, geef dat dat beeld. Duidelijke werkingen van uw geest die in die gemeente van Smyrna aanwezig waren. Ook in mijn leven door mogen breken. Ook in mijn leven mogen komen. wil u geven, Heere, dat uw volk het gebed mag smeken om meer van die grote genade te leren kennen. Heere, wil u, ook wanneer uw volk soms beproefd en bestreden wordt, zoals ook uw kinderen in Smyrna bestreden werden, wil u geven dat de onderwijzing die in dit woord ligt opgesloten, uw volk mag aanspreken, hun hart mag raken, dat ze het mogen zien dat er een verdrukking zijn zal. Dat het zonder verdrukking en bestrijding ook niet gaat. Maar dat u van die bestrijding en beproeving van die armoe afweet. En juist in die omstandigheden uw woord laat horen. Het laat zien dat u van uw kerk afweet. Dat u uw kinderen bij name kent. Dat u in omstandigheden weet. En dat u juist op het onverwacht laat horen en laat zien dat ze bij u bekend zijn en dat u hen nabij wilt zijn. Heere, wil vanmorgen ook vanuit uw woord aan uw strijdende kerk laten weten dat u van hen afweet. Dat u weet waar ze wonen. Dat ze midden in alle vragen die er zijn kunnen, midden in twijfels misschien het mogen weten, dat u van hen afweet en dat u hen niet begeeft en niet verlaat. Heer, u weet hoe donker het kan zijn. Zou u dan vanmorgen de duisternis licht willen maken? En door uw eigen werk en door uw tegenwoordigheid de nevels weg willen doen? We bidden van u, Heere, wil zo aan ons denken. Smeken u, wees u met ons allen. Ook met hen die deze morgen hier niet konden zijn. Wees u met zieken en bejaarden. Met hen die door allerlei omstandigheden aan huis zijn gebonden. U weet de moeite en de vragen, de eenzaamheid en het verdriet. Dragen dan ook bijzonder hen aan u op die ziek zijn. Bidden u voor zuster vroeg in de wei die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Wil u haar gedenken, Heere, haar nabij zijn. En ook de verwachting is dat ze waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd uit het ziekenhuis ontslagen mag worden. Wil u kracht en hulp schenken, maar bovenal wees u haar nabij in uw gunst en ontferming. We zeggen uw naam dank dat broeder Koudijzer deze week terug mocht keren uit het ziekenhuis. U hebt alles toch bijzonder wel willen maken, ook naar de zorgen die er geweest zijn. Wil hem ook verder nu thuis gedenken met zijn vrouw. En wil u hem krachten geven. Bovenal laat uw genade ook zijn deel mogen zijn. We bidden u, Heere, wil zo over ons allen uw ontfermingen en uw genade schenken. Open onze oren om te luisteren. Open onze harten. Wil ook ons in het prediken van uw woord uw genade schenken. Geef ons inzicht in de schrift. Open ons hart en open onze lip. Opdat wij uw woord mogen verkondigen. In de bediening van u en in betoning van geest en van kracht. We zeggen uw naam ook dank dat we elkaar na een aantal weken terug mochten zien en elkaar rondom het woord weer mogen ontmoeten. In deze vakantietijd hebt u ons alle gespaard, ook op de gevaarvolle wegen. En u hebt ons weer samengebracht. Heere, u alleen kom daar de dank en de eer van toe. Geef dat die dank ook in ons hart mag leven. En wil u, ook wanneer we ons werk voort mogen zetten, het werk zegenen, opdat uw naam verheerlijk mag worden, wij vernederd mogen worden, en uw drie-enige naam alle lof en aanbidding ontvangen mag. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 37, daarvan het tweede en het negende vers. Psalm 37, de versen 2 en 9. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 89, vers 8 is het psalmvers dat we zingen aan het einde van de prediking. Psalm 89, het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Dat is het achtste vers van Psalm 89, dat we samen zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is al een aantal jaren geleden dat ik een geschiedenis las die op waarheid schijnt te berusten. Het is zo dat in de wintertijd in de Zwitserse Alpen er vaak veel wind en veel sneeuw is, hoog in de bergen. En als het dan zo is dat een vader met een van zijn kinderen door die sneeuwjacht heen terug de weg naar huis moet vinden, dan gebeurt het vaak dat zo'n vader, nadat hij met een touw of op een andere manier dat kind aan zich verbonden heeft, dat kind erop wijst om achter hem te gaan lopen. Zelf loopt hij voorop tegen de wind en tegen de storm in. En zijn kind, die jongen, moet dicht achter hem blijven lopen. En hij moet zijn kleine voeten precies zetten in de voetafdrukken die vader in de sneeuw gemaakt heeft. Zo breekt het sterke lichaam van de vader de machtige kracht van de sneeuw en van de storm. Hij kan in de luwte wandelen, die jongen. Zo wijst vader ook de weg. Want de jongen mag zijn voetstappen zetten in de voetafdrukken die vader in de sneeuw heeft achtergelaten. Treffend beeld eigenlijk van de levende kerk die wandelt achter haar koning en haar Here, de Heere Jezus Christus. Want de kerk van Christus is geroepen om Christus te volgen, om zijn voetstappen te drukken, lezen we in de Bijbel. En zo volgt de levende kerk van de Heere Jezus haar koning en haar Heer. Ze volgt hem. Dat betekent hij gaat voor. Hij breekt de stormen die ook in het leven van zijn kerk kunnen woeden. Stormen van twijfel en aanvechting. En zijn kerk mag in zijn voetstappen wandelen. Dat betekent haar voet zetten in de weg die hij gebaand heeft. Zo gaat ze de rechte weg. Zo dwaalt ze niet af. Kerk die zo wandelde en zo leefde, dicht achter haar Here en haar koning, is de kerk waarvan we vanmorgen lezen in Smyrna. Smyrna, een beproefde gemeente. Een verdrukte gemeente. Maar toch een gemeente. En dat is het kenmerkende, die wandelde in de voetstappen van de Heere Jezus Christus. En zo willen we met Gods hulp over deze brief en de boodschap uit deze brief nadenken. De kerk van Smyrna, wandelend in de voetstappen van Christus. Dat is het thema voor de prediking van morgen. En we letten op twee dingen. Allereerst op de voetstappen van zijn vernedering. Want er staat dat die kerk verdrukt wordt en arm is. En in de tweede plaats in de voetstappen van zijn verhoging. Want er wordt in het vooruitzicht gesteld de kroon des levens. De kerk van Smyrna, wandelend in de voetstappen van Christus, in de voetstappen van zijn vernedering en in de voetstappen van zijn verhoging. Smyrna, gemeente, was een stad die ten noorden van Efeze lag, aan een zijarm van de Egeïsche Zee. U weet, dat is de zee tussen tegenwoordige Turkije en Griekenland. En deze havenstad Smyrna was in zekere zin de rivaal van Efeze in het zuiden. Efeze was de grote stad, de lichtstad. Maar Smyrna was de stad die bekend was om haar schoonheid. Smyrna werd wel genoemd het sieraad van Klein-Azië. De stad was beroemd om de prachtige gebouwen en haar schitterende geplaveide straten. Het was dan ook een stad waarin vrede, weelde en welvaart heerste. Want het was een stad waar de handel bloeide. Bovendien stond Smyrna als stad bij de Romeinse overheid heel goed aangeschreven. Want sinds de opkomst van de macht van Rome was Smyrna een trouwe bondgenoot geweest in het oosten. Al in het jaar 195 voor de geboorte van Christus werd in de stad Smyrna een tempel gebouwd waar Rome, de geest van Rome, de stadsgeest van Rome, werd aanbeden. En zo was de trouw van Smyrna aan Rome en aan de machthebbers in Rome spreekwoordelijk geworden. Niemand, geen stad en geen volk in het grote rijk was zo trouw als de stad Smyrna. En die trouwe stad Smyrna werd dan ook door de Romeinse keizers vaak beloond met allerlei gunstbewijzen. Maar er is iets belangrijkers dan al deze dingen die over het leven in Smyrna licht laten schijnen. Belangrijker dan wat Smyrna was in de ogen van de wereld en in de ogen van de Romeinse machthebbers, is dat in die belangrijke stad in Klein-Azië een gemeente van de Heere Jezus Christus was. Een kerk was. Hoe die kerk er gekomen is, dat weten we niet precies. Meest waarschijnlijk is dat de kerk van Smyrna gesticht is onder de prediking van de apostel Paulus tijdens diens derde zendingsreis. We lezen namelijk in Handelingen 19 dat Paulus jaren verbleven heeft in de stad Efeze en daarvoor 2 jaar lang evangelie preekte in de school van een zekere Tyrannus. En dan wordt gezegd dat terwijl Paulus het evangelie verkondigde in die school van Tyrannus, dat de mensen uit de omgeving naar Efeze stroomden en zo heel Azië, heel die provincie, heel die streek het woord van God hoorde. En het lijkt erop dat onder de invloed van die prediking, waarin de geest van God krachtig en onweerstandelijk meekwam, dat zo ook mensen in Smyrna in het hart getroffen werden. En dat zo die gemeente daar in het aanzijn kwam. Hoe het ook zij. Er was in de tijd dat Johannes verbannen was op Patmos, in de tijd dat hij dit boek Openbaring schreef, een gemeente in Efeze. Een gemeente in Smyrna. Het was wel een kleine gemeente. Maar tegelijkertijd een bloeiende gemeente, een gemeente waar veel geestelijk leven was. Het is waar, er zullen wel mensen bijgehoord hebben in die tijd die de Heere niet oprecht kenden, onbekeerden. Maar er was in Smyrna, in die gemeente daar, veel geestelijk leven. Bloeiend geestelijk leven ook. Laten we erop letten, gemeente, dat wanneer de Heere Jezus Christus hier aan Johannes bevel geeft om aan Smyrna een brief te schrijven, dat in die brief van de Heere Jezus Christus geen enkele zonde met naam en toenaam genoemd wordt. Natuurlijk waren er in Smyrna zondige mensen. Natuurlijk waren ook Gods kinderen in Smyrna zondaren. Ze waren niet volmaakt. Ze wisten zelf bij het ontdekkend licht van Gods geest maar al te goed wat voor zonde en schuld er in hun hart woonde. Maar ook al waren ze zondaren, toch was er door genade zo'n teer geestelijk leven, zo'n nabijleven, zoals we dat wel noemen. Dat de Heer Jezus Christus, die alle dingen ziet en die alles weet, in die gemeente, in die ware gelovigen in Smyrna, niets te bestraffen vindt, niets te waarschuwen vindt. We lezen bijvoorbeeld in deze brief aan Smyrna niet de scherpe woorden die we in Efeze tegenkwamen. Daar zegt de Heer Jezus Christus als bestraffing: dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Bekeert u, gedenkt waar ge uitgevallen zijt. Zulke scherpe woorden lezen we in de brief aan Smyrna niet. Integendeel. Hij prijst de gemeente voor het vele goede wat hij in die gemeente aantreft. Wat is dat goede? Wel, als we het samenvatten, dan zeggen we: in die gemeente heerste de liefde. De liefde tot God. De liefde tot Christus. De liefde tot de naaste. Want de Heer Jezus Christus zegt heel concreet en heel persoonlijk tegen zijn kinderen in Smyrna: ik weet uw werken. Daarmee bedoelt de Heer Jezus Christus de werken van liefde. De werken van liefde die in hun hart, in hun leven zichtbaar worden, omdat hij hun eerst heeft lief gehad. Zijn liefde heeft het hart verbroken. En omdat zijn liefde het hart verbroken heeft, zijn daar nu in Smyrna harten van zondige mensen verbroken. Ze zijn bedroefd naar God geworden. Ze hebben de zonde leren belijden. De schuld leren mijnen. De dood leren schrijven op al hun werken, op al de dingen die zij gedaan hebben. En het genadelicht is krachtig doorgebroken in hun leven. En ze hebben het gezegd: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. En nu mogen ze door genade dicht bij hun koning en dicht bij hun God leven. Was dat een zegen? Als je dicht bij de Heere leven mag. Als die eeuwige, eenzijdige, onweerstandelijke liefde zo je hart getroffen heeft, zo je hart gebroken heeft. Dat dat leeft, doortrilt als het ware in je ziel. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. En als je in die liefde levend, dicht bij de Heere leven mag. Wel eens gebeurt in uw leven dat u door de liefde verbroken dicht bij God mocht leven. Zijn tijden om nooit te vergeten. Is het niet? Niet alleen tijden om nooit te vergeten. Het zijn ook tijden waarin de vorst der duisternis al zijn pijlen op zijn boog zet en al die pijlen af gaat vuren. En daar heeft Smyrna ook weet van gehad. Want waar God werkt, daar is Satan het ijverigst. Waar de liefde Gods woont, en die woonde in de harten van Gods volk in Smyrna, daar is Satan met zijn haat, vijandschap en bruisende afkeer het meest actief. Opvallend dat juist de naam van Satan 2 keer in deze korte brief genoemd wordt. Want wat heeft Satan in die gemeente van Smyrna aangericht? Wel, de Heer Jezus zegt het: ik weet uw werken, de gemeente, de gelovigen, zijn kinderen in Smyrna. Hij weet hun liefde, hij weet wat leeft in hun hart. Maar hij weet ook dat ze verdrukt worden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede. Doch gij zijt rijk en de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn, maar zijn het niet. Maar zijn een synagoge des Satans. Er is verdrukking gekomen. Satan is aan het werk. En het zijn met name drie pijlen die de Satan op zijn boog gezet heeft en die Satan heeft afgevuurd in de richting van Gods kerk in Smyrna. Om het vuur van de liefde te doven. Verdrukking, armoede en laster. Dat zijn de pijlen die Satan hier gebruikt. Waarschijnlijk zullen we de volgorde andersom moeten lezen. Dat Satan begonnen is met laster. En toen kwam de armoede. En toen kwam de verdrukking. Zo gaat het meestal als er vervolging komt. Eerst laster. En die laster komt, en dat is het pijnlijkste, die laster komt niet bij de heidenen vandaan. Die laster komt niet bij de aanbidders van de keizer vandaan. Die laster komt bij de godsdienst vandaan. Bij de Joden. Die zeggen dat ze Joden zijn, maar zijn het niet. Ze zijn een synagoge van Satan. Kijk, die Joden die in Smyrna woonden, en er waren er nogal wat. Smyrna was een handelsstad, zeiden we. En daar woonden vele Joden die in de handel en bij de handel betrokken waren. Die synagoge van de Joden in Smyrna kon het niet uitstaan dat daar een sekte gekomen was van die verachte Galileër, Jezus van Nazareth. En al leefde de gemeente in vrede. De Joden begonnen zich tegen die gemeente te verzetten. En toen ze in de gemeente zelf weinig konden vinden, zijn ze aan het lasteren geslagen, aan het verzinnen. Allerlei boze woorden, leugenwoorden, lasterpraat werd door de Joden blijkbaar in Smyrna verspreid onder de mensen. En lasterpraat, dat is niet het werk wat een Jood past. Want een Jood is een zoon van Abraham, zegt de Heer Jezus ergens in het evangelie. En echte zonen van Abraham doen de werken van Abraham. Maar als de kinderen van Abraham, de Joden, de werken van de duivel doen, dan betonen ze dat ze geen echte kinderen van Abraham zijn, maar kinderen des duivels. En hier ziet u het vreselijk. Wat de zonde teweeg brengt onder de kinderen van Abraham. Onder de Joden. Satan is de vader der leugenen. De vader van de laster. Daarom wordt in onze catechismus in zondag 43 laster als een eigen werk van Satan beschreven. En nu gebruikt Satan de Joden, de godsdienst, om de ware kerk in Smyrna te lasteren. Daarom zegt het woord van God het vanmorgen zo heel scherp. Die synagoge in Smyrna denkt wel dat ze Jood is, kind van Abraham, verbondskind. Maar ze betonen met hun werken dat ze het niet zijn. Ze zijn kinderen van Satan, een synagoge des Satans. Daarin worden we gewaarschuwd, gemeente. Ja, ook wij. U en ik, wij allen. Wij worden gewaarschuwd voor de zonde van de laster. En met name voor het kwaad spreken van Gods levende kerk. Vergeet het niet. De Heere neemt laster kwalijk, is zonde, een werk des Satans, in zijn heilige ogen. Vergeet het niet, de Heere neemt bijzonder de laster kwalijk die gericht is tegen zijn eigen werk en tegen zijn eigen kerk. Want wie Gods kerk aanraakt, wie die gemeente in Smyrna aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Maar niettemin, die kerk in Smyrna, zijn volk in Smyrna lijden onder de laster. En tegen laster kun je niet vechten. Er zijn altijd wel mensen die het geloven. Waar rook is, daar is vuur, zeggen we met het spreekwoord niet. Er zal wel iets van waar zijn. Nou, zo ging het ook in Smyrna. De heidenen in Smyrna gingen die laster geloven. En het gevolg was voor de mensen die tot de gemeente behoorden, die God vreesden, daarin Smyrna armoede. Want kijk, door de laster van de Joden was het zo dat mensen die in de handel betrokken waren of mensen die een goede betrekking hadden, ze werden bespot en verdacht gemaakt, ze werden ontslagen. En daardoor vervielen ze daar in die gemeente van Smyrna aan de armoede. Zo gaat het meestal. Mensen verdacht maken. Dat betekent ook vaak mensen onmogelijk maken in hun dagelijkse werk. Ontslagen. De mensen kochten niet meer bij die christen daar in Smyrna die een winkel had. Want er werd zoveel vreemds over hem verteld. Armoede. Ze moesten daar in Smyrna offers brengen. Offers vanwege de belijdenis van de naam van de Heere Jezus Christus. Toen ging het erop aankomen. Want het is erg als je in je naam aangetast wordt, belasterd wordt. Maar het is toch ook wel heel erg als je de noodzakelijke middelen, de dagelijkse levensmiddelen, het geld om in het leven te bestaan, afgenomen wordt, arm wordt, offers brengen. En dat hebben ze in Smyrna allemaal gedragen. Dat was genade. Konden ze ook niet van zichzelf. Maar die offers, die hebben ze gebracht. Soms met moeite. Soms met pijn in het hart. Soms moest een moeder aan het einde van de dag zeggen, als ze naar haar hongerige kinderen keek, misschien: ik heb niet meer. En het sneed door haar ziel. Maar ze brachten die offers. Terwille van die ene naam. Terwille van God. Zijn dienst. Zijn genade. Gemeente, als het in ons leven er eens op aan zou komen. Nee, we leven niet in vergelijkbare omstandigheden. Wij worden niet vervolgd. Niet geboycott. Nog niet. Maar als het er eens op aan zou komen. Wat zou de eer van God en de dienst van God ons waard zijn? Als we getroffen werden in onze goede naam. Als we getroffen werden in ons goed, in ons geld, in onze welvaart. Vraag om over na te denken. In Smyrna hadden ze het ervoor over. Mochten ze door genade aan God overgeven. En niet alleen dat. Ze moesten niet alleen offers brengen voor hun goede naam. Offers brengen van geldelijke aard, armoede. Nee, er was ook verdrukking. Dat betekent de vervolging liet zijn wurgende, harde greep voelen in het leven van die gezinnen. In het leven van die gemeente. Mensen werden gearresteerd. Satan, staat in de brief, zal er verschillende van u in de gevangenis werpen. Er zijn daar in Smyrna mensen omgekomen. Martelaars geweest. Die voor de wilde beesten zijn geworpen. En de geschiedenis laat heel duidelijk zien. Dat heel opmerkelijk. Juist bij de vervolgingen in late tijd in Smyrna. De Joden een zeer bedenkelijke rol hebben gespeeld. Ze brachten ze aan, die christenen. Ze sleepten ze voor de leeuwen. En zo was het. Verdrukking. Man, vader. Een moeder, een dochter in de gevangenis. Leven stond op het spel. Hoe kun je zo leven? Onder de dreiging van de laster, van de armoede en ook van gevangenis, verdrukking en dood. Wel, de Heere Jezus zegt: ik weet uw werk en verdrukking. De Heere Jezus Christus weet van die gemeente af. Niet alleen van haar liefde, maar ook van de verdrukking en de benauwenis die die gemeente overkomen is en ervaren moet. En hij weet van die verdrukking af, niet van een afstand, Maar als de Heere Jezus Christus zegt, ik weet uw verdrukking en uw armoede. Ik weet van al uw omstandigheden af. Dan weet hij er vanaf, van nabij. Dan weet hij er vanaf als de grote medelijdende hoge priester die in alle dingen verzocht en beproefd en benauwd is geweest. Want het staat toch van hem in de profetie al beschreven, in al de benauwdheden van de zijne was hij benauwd. Ik weet uw verdrukking, dat zegt hij. Die in alle verdrukking en laster en armoede van zijn volk in Smyrna benauwd geweest is. Ik weet ervan. En dat is zo'n zegen, gemeente. En er zit misschien een kind van God hier in de kerk die dat uit eigen ervaring mag zeggen. Zo'n zegen als je midden in de strijd, en dat kan in uw leven wel anders zijn dan in Smyrna. Maar in wezen is er toch zoveel overeenkomst. Strijd, Satans pijlen, beproevingen in uw leven. En vooral de geestelijke duisternis, die er soms zo zijn kan. Als je daarin iets mag gaan zien, dat de Heere er nu vanaf weet. Dat de Heere nu weet van al die omstandigheden, van al die zonden, van al die duisternis. Dan kan voor een aangevochten kind van God een blik op de alwetendheid van deze koning, dat hij alle dingen weet en ziet, al zoveel troost geven. Nee, dan zijn de vragen niet opgelost. Maar dan mag u eronder buigen. En dan mag u het zeggen, Heer, u weet toch alle dingen. Inderdaad, de Heere weet het van nabij. Hij weet die verdrukking, die vervolging, die armoede. Hij weet alles. Nou zegt iemand, maar als de Heere Jezus Christus dat alles weet, dan zal hij toch aan die verdrukking en aan die beproeving wel een eind maken. Dan zal hij die synagoge van Satan toch wel reinigen, net zoals hij die tempel gereinigd heeft met een zweep van touwtjes. Al die kopers en die verkopers die werden eruit geslagen. Dan zal de Heere toch wel die synagoge van Satan leegvegen. En die lasteraars de mond stoppen. En die armoede doen ophouden. Het staat toch in de psalm. Hij zal wel haast uw recht voor elks gezicht doen dagen. Als der morgen zonnestralen. De Heere neemt het toch voor zijn volk op. De Heere laat toch wel eens zien dat hij van zijn volk af weet voor de ogen van alle lasteraars en spotters en bestrijders. Ja, gemeente, dat doet de Heere wel eens. Maar zijn gewone weg, en Smyrna heeft dat ook ervaren, is dat hij die vervolgers en die lasteraars een poos hun gang laat gaan. Zo was het ook in Smyrna. De Heere laat die vervolgers en die lasteraars zijn gang gaan. Maar hij stelt er wel wat tegenover. Dit. Hij laat aan zijn volk in Smyrna midden in die laster en midden in die vervolging zien dat hij van ze af weet. En hij laat aan zijn volk in Smyrna zien wat nu het deel is van alle die zijn naam ootmoedig vrezen. Hij zegt, je bent arm, maar in mijn ogen ben je helemaal niet arm. Ben je rijk. En we mogen die lijn doortrekken. In de ogen van mensen bent u gelasterd. Maar die lasteraar, die aanklager der broederen, die heeft bij mij geen zeggenschap. Je bent verdrukt, maar ik weet van u af, arm, maar in de ogen van de Heere rijk. Kijk, en daar hebt u een les die in de Bijbel zo vaak voorkomt. Dat de Heere zijn strijdende kerk, midden in alle vragen van het leven, laat zien dat Hij van ze afweet. En licht geeft over wat nu het lot is, het deel is van zijn kinderen. Denk u maar even aan Asaf, Psalm 73, zo heel bekend. Asaf, die zag het niet meer aan alle kanten wat hij bestreden. Heer, het gaat de goddeloze goed en ik, mijn bestraffing is er iedere morgen. En toen ging God Asaf opzoeken. En toen bracht hij Asaf in het heiligdom. En wat liet God toen aan Asaf zien? Toen liet God aan Asaf zien wat het deel is van de goddeloze. En wat de zegen is die Gods kerk ontvangt. En toen brak Asafs verzet en Asafs wrevel. En toen kon hij het midden in de moeilijkste omstandigheden uithouden. Want toen zag hij de goddeloze, de lasteraars, die hebben wel voorspoed, maar het is maar voor een tijd. Ze komen straks eeuwig om. Maar Gods volk is een gelukkig volk. Want ze zijn toch rijk. Kijk, wat is de zegen. Als de Heer zijn strijdende kerk laat zien. Dat hij van ze afweet. En dat al zijn ze naar de maatstaven van de wereld arm. Dat ze in zijn ogen rijk zijn. Dat de Heer laat zien. In het leven van een aangevocht christen. Er is toch. Het beginsel van dat werk van mij. Bestreden. En die bestrijders die houden niet op. Maar ik weet van u af. En ik ben in uw leven begonnen. Ik heb u uit de duisternis en uit de nacht. Uit de nood en uit de dood verlost. Daarom zijt ge arm. En toch rijk. Toch rijk. Waarom? Wel omdat ze een koning hebben. Een koning die hen aanspreekt in deze brief. Zo zegt de eerste en de laatste. Degene die dood geweest is en weder levend geworden. Christus wijst in deze woorden op zichzelf. En hij wijst heel eenvoudig op zijn kruis en op zijn opstanding. Ik ben dood geweest en weder levend geworden. Ik heb de dood overwonnen. Ik heb de Satan overwonnen. Ik heb de laster overwonnen. Door te sterven en door op te staan heb ik de overwinning behaald. Kijk, en daarom, omdat hij gestorven is. En omdat hij is opgestaan. Omdat hij in zijn kruisdood en door zijn opstanding zijn kerk heeft verlost. Daarom gaat Gods strijdende kerk zoveel schoonheid, dierbaarheid, noodzakelijkheid zien in hem. Als zijn ogen ervoor opengaan dat hij nu van hen af weet. Deze krachtige overwinnaar, die dood geweest is en weder levend geworden is, van mij afweet. Wat zal een nietig mens mij doen? Heb je daar wel eens iets van gezien? Iets van gezien, bij het licht van Gods geest, hoe krachtig deze koning is, hoe hij door zijn lijden en sterven een volkomen overwinning heeft aangebracht. Dan is één blik, al is het door de dikste schaduwen heen, al is het nog zo van verre, één blik op de Heere Jezus. Eén blik op Hem die alles weet en ziet, geeft meer kracht. Geeft meer hoop. dan mensen woorden beschrijven kunnen. Kijk, daarom konden ze het ook in Smyrna uithouden. Omdat hij, die ene, die eerste en die laatste, van hen afwist. En omdat ze ziende op hem, wetend wie hij voor hun geworden was. Daarom konden ze verder. Ook door de bestrijding en de moeite, de verdriet en de vragen heen. En daarom zegt de Heere Jezus, ik weet wie ge zijt. Uw verdrukking, uw moeite, uw zorgen. Ik weet het van nabij. En daarom zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Hij wijst de weg om getrouw door te gaan. Wat ook de omstandigheden mogen brengen. Misschien wel meer vervolgingen. Ja, het wordt eigenlijk gezegd. De vervolging zal nog erger worden. Er zullen mensen in de gevangenis worden geworpen. Een verdrukking zal er zijn van 10 dagen. Wees getrouw onder dat alles. Want onthoud het goed. Die verdrukking zal een verdrukking zijn van 10 dagen. Dat is een symbolisch getal naar alle waarschijnlijkheid. Het zal niet letterlijk maar 10 dagen geduurd hebben. Maar de Heere Jezus bedoelt er in elk geval mee. Het zal een verdrukking zijn die maar kort duurt. Ik heb de dagen bepaald. Die tijden zijn in mijn hand. Die 10 dagen. De lengte, de diepte, de zwaarte van de verdrukking. Het is alles door mij bepaald. Ge zult een verdrukking van 10 dagen moeten beleven. Maar het is maar voor een tijd. Het is maar tijdelijk. Er komt een eind aan. En daarom zegt de apostel Paulus, het is maar een zeer lichte verdrukking die haast voorbij gaat. Zeer licht. Duurt maar kort. De Heere Jezus legt zijn kerk geen langer kruis op en geen zwaarder kruis op dan noodzakelijk is. Maar hij legt ze dit kruis op om ze te beproeven. En hij zegt, wees daar nu getrouw onder tot in de dood. Hoe kun je dat getrouw zijn? Kunnen we dat uit eigen kracht? Heb je het wel eens geprobeerd om getrouw te zijn uit eigen kracht? Ja, toen ging het fout. Misschien dacht u, ik heb het een uur geprobeerd om getrouw te zijn. Maar voordat het uur ten einde was, viel u met uzelf al om. Getrouw tot de dood, hoe kan dat? Nee, dat kan nooit in eigen kracht. Want er is geen mens die getrouw is. Er is niemand die God zoekt. Maar dat liefdesbevel van de Heere Jezus Christus aan zijn kerk is een bevel wat alleen maar vervuld kan worden uit de kracht van zijn genade. En daarom, mensen in Smyrna hadden de kracht van die genade nodig. Heere, maak ons getrouw. Is dat ook uw gebed? Heere, maak ons getrouw. Geef ons getrouwmakende genade. Geef ons genade om getrouw te blijven. Om getrouw te worden. Smyrna smeekte. Heere, geef die genade. Want die genade is alleen te vinden omdat er 1 geweest is op deze wereld die getrouw was. Tot in de dood. Dat zegt hij aan Smyrna. Ik ben dood geweest. En wat was de dood van de Heere Jezus? Het was de dood van de Zoon van God. Die getrouw was tot in de dood. Die tot in de diepste angsten van de hel de eer van zijn vader zocht. En de gehoorzaamheid aan het woord van zijn vader zocht. En die zo getrouw bleef tot in de dood. En die zo de kroon des levens ontving op de paasmorgen. Kijk, zegt de Heer Jezus Christus. Mijn lieve kerk. mijn lieve kind, daar in Smyrna. Als u in mijn voetstappen wandelt, dan is verdrukking en lasten, dat hoort er allemaal bij. Maar vraag nu om die kracht, om getrouw te blijven. Om verdrukt te worden, om niets te worden, om vernederd te worden. Om alles buiten mij schade en schande te achten. Maar om zo getrouw de weg te gaan. Want wie getrouw leeft, wie dicht bij God leeft, wie in tere afhankelijkheid leeft, die ontvangt de kroon des levens. En die zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Wat is dat, die tweede dood? Nee, dat betekent niet dat de mensen die getrouw zijn tot in de dood niet behoeven te sterven. Alle mensen moeten sterven. Maar het sterven, dat is alleen maar de eerste dood volgens de Bijbel. De tweede dood, dat is de eeuwige dood. Dat is de vuurzee. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Kijk, en wie overwint door getrouw te zijn. Wie getrouwmakende genade nodig heeft, wie getrouwmakende genade ontvangt, die zal van die tweede dood, van die vuurzee, van die ondergang niet beschadigd worden. Daar zit een geweldige roepstem in. Betekent dat wie niet getrouw is, dat wie niet uit die genade leeft, dat hij door de tweede dood beschadigd zal worden. Eeuwig beschadigd zal worden. Ontzettend beschadigd zal worden. In zijn ziel, in zijn lichaam. Want hij zal de toorn van God dragen. O gemeente, als er onder ons zijn die vreemdeling zijn van Gods genade. Als daar een jongen en een meisje zit die God niet kent en Christus niet kent en zichzelf niet kent. Als het zo blijft. Als er geen bekering komt, dan komt u om, eeuwig beschadigd, in de eeuwige nacht. En daarom laat ook deze brief aan Smyrna u horen. Bekeert u. Kan nog. Want er is er één die leeft, die dood geweest is, die getrouw was tot in de dood. En die daarin zijn liefde verklaard heeft voor zondige Adamskinderen. En het nog zegt, wend u naar mij toe en word behouden. En het nog zegt, er is verzoening bij mij, er is vergeving in mijn bloed. Haast u, om als een verloren zondaar naar hem te vluchten. Om genade van hem te smeken. Want bij hem is het te vinden. Dan kan de strijd wel veel zijn, de vragen hoog oploop. Maar wie de Heere vindt, vindt het leven. Dood in zichzelf, het leven in hem. En wie het leven vindt, die zal door de strijd heen toch rijk zijn. Denk aan die martelaar. Die in Smyrna gestorven is. Vele jaren nadat deze brief werd geschreven. De martelaar Polycarpus. 156 na Christus. 86 jaar oud. Werd hij door een Joodse spion aangebracht bij de stadhouder Quadratus. En de stadhouder vroeg de grijze bisschop van Smyrna: verloochen Christus en ge zult vrij zijn. En het woord van Polycarpus is bewaard gebleven. Hoe zal ik hem verloochenen die mij heel mijn leven niets dan goed heeft gedaan? Hoe zal ik hem verloochenen die mij zo heeft lief gehad. En het harde bevel was naar de wilde dieren. Hij was getrouw tot de dood. En ontving de kroon des levens. Zalig. Wie door eenzijdige, onweerstandelijke genade zo mag leven, zo mag sterven. Nee, dan hoeven we niet allemaal de marteldood te sterven, dat zijn er maar enkele geweest. Maar dan sterven al Gods kinderen toch op dezelfde genade, op de genade van Hem die leeft, die dood was en levend geworden is en leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heere, dat is waar voor al uw kinderen. Onze koning is van Israëls God gegeven. Een gegeven vorst die dood was en levend geworden is. Heere, wil u die ene naam werken van hem die de laatste is en de eerste. Maar veel op het hart van uw kinderen druk, opdat ze getrouw makende genade ontvangen en getrouw blijven tot in de dood. Heere, ontferm u over uw volk, om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.